Welkom bij de IVA-podcast, waarin Caspar Lecluze en Jasper Engel in gesprek gaan met studenten, oud-studenten, medewerkers en vrienden van de IVA. Ze delen hun passie, wat hen drijft en hoe ze zijn gekomen waar ze nu zijn. Ben je klaar om geïnspireerd te worden?
Ja, en welkom alweer bij de zesde podcast van deze keer. En hier op de IVA Business School weer. Allereerst zaten we in Amsterdam. Ik ben even vandaag gegaan. Daarna kwamen we op de Titi in Assen uit. En vandaag zitten we weer gewoon in Driebergen.
Oud-vertrouwd hier gewoon op de IVA.
Oud en vertrouwd inderdaad. En we hebben vandaag weer een oud-student aan tafel zitten.
Ja, en dat is Toby van Hest. Van harte welkom, Toby. In 2001 ronde je hier de IVA-opleiding af. Nu ben je vandaag weer even terug bij ons. En je bent inmiddels werkzaam voor de Lauman Groep. En daar ben je een General Manager Operations Micromobiliteit. Wat dat inhoudt, mag je zo meteen aan ons gaan uitleggen. Maar in ieder geval heel fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. En leuk om weer terug te zijn bij de IVA.
Ja.
Ja, en inmiddels werken we ook wat samen met elkaar. Vorige week waren nog studenten van de opleiding Innovation Business Management te gast in Amsterdam. Klopt. Mochten ook de micromobiliteit ook daadwerkelijk ervaren. Dus dat vinden we hartstikke leuk. Maar nu hier dus vanaf de IVA. Ja. Toby, zou je een korte introductie kunnen geven van jouzelf?
Ja, uiteraard. Ik ben Toby van Hest. Ik ben 44 jaar, getrouwd, woon in Rijen en heb een dochter van inmiddels 12 jaar. En zoals gezegd ben ik hier in 2001 afgestudeerd van de IVA Nîmes, of IVA B.
Ja. Toen waren we nog niet rijksherkend.
Nee, klopt. Ah. Had je nog A, B en B, C geloof ik heet het.
B, C? Ja.
Kijk eens aan. En dan eigenlijk ook meteen de vraag, want dan gaan we meteen terug even naar die jaren en ook van daarvoor. Wanneer is eigenlijk die interesse in mobiliteit bij jou ontstaan?
Ja, ik denk ergens rond 1980, toen ik geboren werd. mijn vader heeft altijd in de auto's gezeten, zoals ze dat dan zeggen. Mijn vader was PR-man bij Renault Nederland. En ik ben daarmee opgegroeid. Dus we hadden altijd toen de speciale Renaults, noem ik dat. De Renaultjes 5, GT Turbo, de Alpines, de Baccara uitvoeringen. Ja, ze kwamen allemaal voorbij en ik werd daarmee naar school gebracht en opgehaald. En voelde me dan altijd helemaal het mannetje.
Dat mocht je allemaal toen ja, al ervaren.
Ja, klopt.
Maar jullie hadden dus een Renault 5 Turbo?
Ja, mijn moeder had
Turbo 2?
Nee, helaas. Die is er nooit gekomen. Dat is stiekem nog wel een droom. Ja. Op de reïncarnatie. De Clio V6 mag er ook altijd nog steeds op de pad gezet worden. Maar we hadden de gewone GT Turbo. En later de Clio 16 kleppers en de Baccaras. Dus,
De Williams uitvoeringen, de 2 liters en zo. Ja, ze hebben wel bommetjes afgeleverd.
Het waren wel bommetjes. Dat weet ik ook nog van de IVA. In mijn jaar zat er ook iemand met een Williams die helemaal was aangepakt. Draaide volgens mij ook iedere half jaar zijn motorblok in de soep. Mooie dingen waren dat.
Blauw metaliek, gouden wielen.
Gouden wielen. Had er ook een gouden uitlaat onder zitten. De IVA-student. Maar dat dat
zijn goud, goudkleurig, maar dat is niet echt een gouden wielen.
Hoop ik niet voor. Zou die hem vaak kwijt zijn geweest, denk ik.
Dus hier, Driebergen was eigenlijk voor jou een logisch vervolg. Hoe ging dat? Middelbare school en toen?
Ja, eigenlijk inderdaad was het een logisch vervolg. Ik vond dat al meteen na mijn HAVO-opleiding. Ik ben begonnen op de VWO. Toen kwamen er andere interesses, waaronder ook echt de brommers en de auto's. Ging daarom HAVO doen en bleef meteen zitten, datzelfde jaar. En toen daarna HAVO afgerond en toen zei ik tegen mijn ouders, ik wil naar de IVA. En mijn ouders zeiden, zeker niet met deze instelling. Dus je gaat maar even een tussen aanhalingstekens normale middelbare opleiding volgen. Nou, dat heb ik geprobeerd in Eindhoven. Kwam erachter wat ik al wist. Gebrek aan motivatie. Dus vrij snel tot de conclusie gekomen dat het toch de IVA moest worden. Mijn ouders overtuigd. Dus dat was misschien nog wel mijn grootste commerciële succes dat is gelukt. En op de IVA viel het op zijn plaats. Ben ik in 2 jaar doorgegaan. Geweldige tijd gehad. Leuke mensen leren kennen. Echt fantastisch resultaat ook geboekt. Hè. We hadden toen de speltjes. Dat als je bij de beste 10 van je jaar eindigde, dat je voor je speltje ging. Nou, die heb ik gehaald. Dus daar ben ik nog steeds trots op. Want dat was mijn moment om tegen mijn ouders te zeggen van, kijk, met de juiste motivatie
ik kan het.
Is het alles.
Ja. Nou, fantastisch. Dat klinkt uitstekend. Ja. En toen naadloos door meteen naar de eerste baan?
Klopt, ja. Je had toen destijds de mogelijkheid om Lease & Fleet Academy te doen van Jochem Lubbers. Op zaterdag werkte ik bij de Opel dealer in Tilburg. Stond ik in de showroom. Vond ik fantastisch, maar het hele omveld om auto's, dus de dienstverlening. Hè, je koopt een auto en dan, vond ik ook heel interessant. Daar kwam een stukje dienstverlening, financiële dienstverlening bij kijken. Dus toen ben ik begonnen bij Toplease, wat de leasemaatschappij is die nu bekend is als Alphabet in Breda. Hun slogan was To Please You. En ja, daar ben ik zakelijk opgegroeid, noem ik dat. En dat was helemaal een plek naar mijn hart. En ben ik naadloos vanuit de IVA meteen gaan in het bedrijfsleven ingerold. Ja.
Als je dan terugkijkt naar die tijd hier op de IVA, kan je dan nog momenten eruit halen van je zegt, nou, dat was dan wel echt voor mij. Dus heb ik zo'n goede herinneringen aan. Daar heb ik veel geleerd. Of...
Ja, absoluut. Eigenlijk was het het hele proces eromheen. Het volwassen worden. De discipline die je opgelegd krijgt, maar in een hele fijne manier. Maar ook zeker gewoon de vakken die werden gegeven. Het commerciële, waar kun je in onderscheiden? Ja, dat was gewoon heel anders dan dat je op een reguliere school kreeg. En daardoor werd ik helemaal verliefd op het vak verkoper. Wat oneerbiedig nog steeds een beetje een verkeerde naam heeft. Maar als je verkoper leest zoals ik het lees, in de vorm advies en daaruit volgt verkoop. Ja, dan is het mooiste wat er is.
Van wie kreeg je dat toen?
Oeh, daarover vraag je me. Dat weet ik niet.
Soms hebben we nog herinneringen. Dat is misschien van Vrieling geweest. Of dat is...
Edelman. Ik had
Edelman heb ik ook nog les van gehad.
Nee, daar ben ik echt heel erg slecht in. Dus excuses voor die leraar. hij is heel waardig.
Die luistert.
Luistert. Maar ik zou de rest ook tekort doen. Want het was wel... Het sloot allemaal naadloos op elkaar aan. Enige waar ik wat minder mee had, was met techniek. Dat was lag duidelijk niet mijn talent. En als je me nog wel eens een auto hebt zien sleutelen, begrijp je ook steeds waarom. Dus,
jij zat te vertellen in het voorgesprek dat jij nog een motor kapot had gemaakt.
Ja,
moeten draaien en dat deed hij na jouw interventie, deed hij dat niet.
Klopt, ja, daar stond zo'n hele grote en in mijn hoofd was het een Volvo truck. Het was een heel groot groen motorblok. En dat moest je met voelertjes de kleppen nog stellen. En ik had op de een of andere manier gedaan dat hij daarna in ieder geval niet meer startte. Dus dat was duidelijk de eerste en laatste keer dat ik daar aan mocht zitten zonder supervisie.
Toen was jij niet voor techniek, maar techniek was duidelijk ook niet voor jou.
Nee, wij waren geen goede match.
Hey, maar en vandaag, eigenlijk zijn er gewoon drie hoofdvragen die we heel graag zouden willen stellen. Is wat doe je nu?
Ja.
Ik wil je ook graag wat vragen over de type mobiliteit waar jij zo ontzettend veel van weet. En we zijn eigenlijk al een beetje onderweg met wie is nou Toby van Hees.
Ja.
Maar hoe ben jij nou bij je huidige werk terechtgekomen?
Ja, bij mijn huidige werk ben ik in 2012 begonnen. Bij de Lauwman Groep. Ook weer in de financiële dienstverlening. Daar stuurde ik de zakelijke binnendienst aan. Voor de operational en financial lease. En op een gegeven moment kwam bij mij het idee dat we moesten uitbreiden qua producten. Dus naast auto's ook fietsen, ook OV. Om gewoon de klanten beter van dienst te kunnen zijn. Hè? Of ook een ander merk.
En we noemen een Lauwman, maar dat is de Toyota-importeur.
Ja, Lauwman is onder andere de Toyota- en Lexus-importeur. Maar ze zijn ook importeur van Suzuki. Ja, en inmiddels hebben ze ook een care-tak. Ze zitten in de fietsen.
Een care is schade.
De care zoals ik hem bedoel is bijvoorbeeld welzorg. Dus de aangepaste mobiliteit, maar ook aangepaste woonfaciliteiten.
Ja.
En inderdaad, we hebben een schadetak. Dus het is inmiddels een bedrijf met ruim 3500 mensen.
Ik wou zeggen, die heet ook geen care meer namelijk.
Nee. Dat heet geen care meer, nee. Dus het is echt een heel groot bedrijf, maar mensen kennen het vaak nog van... Of de importeur Toyota Lexus of van Lauwman Exclusive aan de A2. En die hoort er ook bij.
Het museum.
Of het museum. Ja, daarom.
Den Haag.
Ja, het is talrijk. Ja. Dus automotive en Lauwman is wel echt hand in hand. Maar daar ben ik dus begonnen op de zakenafdeling. En met dat idee onder de hand zijn we aan iets nieuws begonnen. Dat werd Driven, de mobiliteitsprovider van de Lauwman Groep, bestaat nog steeds. Enorm leuk, leuke tijd gehad, maar het was wel na een jaar duidelijk dat het vooral over fietsen ging destijds. En toen dacht ik van, ik ga toch een keer mijn passie opzoeken en echt naar de auto's. Dus toen ben ik bij Lexus begonnen. Heb ik 3 jaar bij Lexus Nederland mogen werken. En toen gaf ik aan van, ik ben op zoek naar iets nieuws. Ik wil wel vernieuwen. En toen kwamen ze met het project micromobiliteit. Ja. En zo ben ik uiteindelijk in mijn huidige functie gerold.
En dan ben ik wel even benieuwd naar, als je zegt, je zei, ik wil dan weer wat anders. Ik kan me voorstellen dat meerdere oud-studenten dat hebben. Maar hoe geef je dat dan in zo'n organisatie aan, dat je dan weer de volgende stap wil doen? Hoe heb je dat aangepakt?
Ja, ik ben in die zin best een open boek. En heb gelukkig ook de luxe dat ik een werkgever heb waar dat bij kan. En bij Lexus had ik een idee en plannen waarbij zij zeiden, we vinden het plan heel goed. Maar er zitten ook een paar gevoeligheden in. Hè? Dat hoort erbij. Dat is bij een traditioneel merk zo. Je kunt niet overal zomaar even je zin doordrijven, om het maar even negatief te zeggen. Maar door goed te luisteren naar mij, gaf mijn werkgever aan in dit geval. Er zit wel duidelijk iets van potentie. Dus laat weten wat je wil. Dus eigenlijk gewoon door het open en eerlijk te spelen. Jongens, ik kan wel een uitdaging gebruiken.
Is een mooi compliment ook.
Dat is absoluut. Ja, dat is ook. Ik moet zeggen, Lambo Groep, ondanks dat het zo groot is, het familiaire blijft er absoluut nog in zitten. En dat merk je bij dit soort dingen.
Ja. Merk je dat nog aan meer zaken?
Ja, absoluut. Het is heel grappig, maar we hebben Erik Lauwman, wat dan de president van de groep is. Maar ook Paul de Krom, die CEO is van de hele groep. Ja, die bemoeien zich in positieve zin ook echt met micromobiliteit. Dan krijg je echt een appje van, hey, ik heb een leuk artikel gezien. Of ik zag er eentje rijden. Of denk hier eens aan. Dus je merkt gewoon dat ze heel erg betrokken zijn.
Ja. Je blijft elkaar motiveren, je houdt elkaar scherp.
Ja, absoluut.
En nou hoorde ik een paar keer micromobiliteit.
Ja, ben ik ook al benieuwd naar.
Ja, micromobiliteit, het is een wat ruim begrip. Je zou kunnen zeggen dat het alles is tussen het lopen en de reguliere automobiliteit die we kennen. Ja. Maar als ik over micromobiliteit praat, dan praat ik op dit moment eventjes over de citycars en de brommobielen.
De brommobielen, dus eigenlijk technisch gezien L6, L7. Zo wordt dat vaak.
Klopt, helemaal.
Waarin een personenauto een Nico 1 is. Ja, niet altijd technisch gaan worden natuurlijk nu Engel, maar dan is dit dus L6, L7. Maar je hebt er wel rijbewijs B voor nodig.
Ja, voor L7 heb je rijbewijs B nodig. Voor L6 heb je een bromfietsrijbewijs nodig. En het verschil zit hem in het vermogen. En daarmee ook de topsnelheid. Hè? Dus een L7 mag maximaal 90 km per uur. Een L6 mag maximaal 45 km per uur.
Ik hoor hier bromfietsen, brommobielen.
Ja.
Maar hoor ze eigenlijk nooit meer brommen. Het is misschien een beetje een verzamelnaam daarvoor. Maar je bedoelt hier ook elektrische mobiliteit mee.
Klopt, ja. Het is, iedereen zit nog een beetje te zoeken naar de juiste benaming. Want is het nou een auto? Nee, eigenlijk niet. Een brommobiel klinkt inderdaad wel echt als de Kanta van vroeger, die met het tokkelende dieseltje aanhoorde komen. Maar het is eigenlijk, ik noem het liefst citycars. Dus voertuigen die geschikt zijn voor in en om de stad.
Kijk, en hoe gaat dat? Je hebt daar ideeën, ze zagen die potentie en dan komt er iets. Kan je daar iets over vertellen? Want inmiddels is Microlino een merk wat we op een aantal plekken al zien en steeds meer. Daar ga je zo meteen ongetwijfeld meer over vertellen.
Ja.
Maar ergens is dat in het heel, heel klein begonnen.
Ja, dat klopt. Ik zou mezelf te veel credits geven dat als ze Microlino of micromobiliteit voor mij erbij hebben gezorgd. Het kwam gewoon heel mooi samen. Lauwman Groep was bezig met de koop of het importschap naar Nederland te halen van Microlino. Wat een in Italië gebouwde citycar is. In Zwitserland ontwikkeld. Dus zij waren daar al mee bezig. En toen ik mijn vinger opstak voor een nieuwe uitdaging, kwam het gewoon heel mooi bij elkaar. Dat ze zeiden, hey, daar hebben we een uitdaging. En daar hebben we iemand die een uitdaging zoekt. Dus 1 en 1 was toen echt 3.
Wat gaaf.
Ja, leuk.
Kun je wat meer vertellen over de Microlino zelf? Want dan weten we iets over micro. Ik begin eerst met een andere vraag. Mm-hmm. Even terug naar die micromobiliteit. Want we hadden dus even een discussie. Hoe zit het nou met bijtelling als je zo'n auto zakelijk aanschaft? Want daar zitten volgens mij ontzettend veel voordelen.
Ja, daar zitten heel veel voordelen. Maar sowieso, de hele micromobiliteit is ook duidelijk nog wel een beetje een black box. Ook bij de verschillende gemeentes en bij de Belastingdienst, bij de RDW. Bijvoorbeeld wordt het niet gezien als een auto waar het komt op de SEP-subsidie. Dus daar vallen wij buiten. Ja. Maar het wordt bijvoorbeeld weer wel gezien in Amsterdam als een auto. De L7-categorie dan inmiddels, of in ieder geval. Dat je hem echt alleen in de parkeervakken mag parkeren en ook gewoon parkeergeld mag betalen. Dus
een brom, echt zo'n oude scootmobiel van opa en oma, als ik het zo maar even oneerbiedig mag zeggen, Die mag je in Amsterdam op de stoep nog steeds zetten.
Die mocht je op de stoep zetten. In heel veel steden is dat nog steeds zo. Maar in Amsterdam inmiddels niet meer, omdat het er zoveel waren. Ja. Dus daar hebben ze nu een pilot voor openstaan in Amsterdam. Dat je voor een bepaald bedrag per half jaar, €240, mag je stadsbreed overal parkeren. Wat in Amsterdam natuurlijk een schijntje is met de huidige parkeertarieven.
En dat is fantastisch. Ik heb jarenlang in Amsterdam gewoond. En ik heb ook een keer een jaar moeten wachten aan het begin op een parkeervergunning.
Ja, dat is...
Is dat voor micromobiliteit ook zo? Of is dat meteen
De L6 afhalen? Zijn gewoon meteen afhalen. En dat is daarom ook ideaal. Gelukkig komen we dan ook met een L6 van de zomer. Maar nu hebben we nog de L7. Die daar dus buiten valt. Maar je hebt gelijk, op het gebied van bijtelling wordt het weer gezien als een motor. Of eigenlijk als een quad. Waarbij de motorbijtelling geldt. Dus dat gaat over de werkelijke kilometerkostprijs. Keer het aantal gereden privékilometers. Dat tel je bij je salaris op.
Ja, dat gaat heel snel. Dus je hebt gewoon de kilometerkostprijs van, zeg even, wat is het? 10 cent?
Ja, die is natuurlijk een beetje een eigen inzicht te bepalen. Maar die is laat hem zetten op 10 cent. Ja.
En hoe bepaal je dan je privékilometers?
Ja, die moet je bijhouden. Hoeveel je privé rijdt. En de zakelijke kilometers hoef je niet bij te houden.
Maar je moet dus een administratie voeren eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel. Ja.
En als je dat niet hebt?
Dan ga je naar je fiscalist en die geeft jou dan een hele goede tip.
Ja. En die zegt, hou het toch maar even een beetje bij.
Hou het toch maar even een beetje bij en rij vooral veel zakelijke kilometers. Ja.
Doe dat en dan... Maar dat scheelt zoveel, want het is... Jeetje.
Ja, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat bij de motoren gebeurt. Hè?
Ik zou bijna zeggen Maas in de wet.
Bijna wel. Ja, nou ja, goed, de motoren hebben natuurlijk hetzelfde voordeel. Hè? Dat je in die zin je kilometers moet bijhouden. En dat de kilometerkostprijs ook vrij moeilijk te berekenen is. Omdat we allemaal weten dat bijvoorbeeld afschrijving een heel groot gedeelte van je kilometerkostprijs is. En die weet je pas als je hem ooit weer verkoopt, wat je hebt afgeschreven. Dus
gewoon je kilowattuur, je verbruik, wegenbelasting heb je niet.
Wegenbelasting heb je niet.
Verzekering?
Verzekering is een beetje. En wat onderhoud zou je door kunnen berekenen in je kilometerkostprijs. Maar dat je voor heel weinig bijtelling een microlino nou zeker zakelijk kan rijden, is een feit.
En we gaan nog onthouden, Jasper, want dat is misschien voor ons ook een interessante.
Nou, wij rijden deze week, wij rijden dus met Even Update, rijden we er dus een weekje mee. Het is onwijs gaaf, de reacties die je ook krijgt. En je gaat er dus inderdaad gewoon mee de snelweg op. Het is een beetje hangen achter de vrachtauto's soms net iets voorbij die vrachtauto's. Maar mensen stoppen echt. Ga foto's van je maken. Mogen ze overigens niet doen, want ze zitten gewoon achter het stuur. Maar goed, gebeurt wel. Ja. Allemaal duimen omhoog. En ik rijd ermee door de wijk. Iedereen weet ook meteen dat je met zo'n ding hebt.
Ja, je sympathiefactor vliegt omhoog. En zo. Even een boodschap doen is er ook even nog niet bij op dit moment. Want je bent vooral eventjes bezig met het praatje. Van wat is het? Vertel me meer. Hoe hard kan je...
Wat is het?
Nou, je had er een overdag neergezet. En je zag mensen gewoon heen. Ze wouden erin. En ze, hoe gaat die open? En kunnen we verder bekijken? Ik wil even met je terug, zeg maar, nog weer naar het begin van Microlino in Nederland. Dat je werkt voor een grote organisatie. Je hebt altijd in teams gewerkt, kan ik me zo voorstellen. En uiteindelijk word je een soort van ondernemer en zit je in een soort start-up situaties, kan ik me zo voorstellen. Net natuurlijk anders met een grote moedermaatschappij, maar toch, je staat helemaal aan het begin.
Klopt.
Hoe pak je dat dan aan? Want dat is ook natuurlijk iets waar studenten hier mee spelen. Ze willen gaan ondernemen, ze willen iets nieuws gaan opstarten. Is een veelgehoorde wens.
Ja.
Hoe gaat dat dan?
Nou ja, het voordeel is inderdaad dat wij, zo hebben we ons wel gepositioneerd ook. Hè. Als je bij ons op de website kijkt, daar staat eigenlijk nergens dat we onderdeel zijn van Lauwman. We proberen echt als nieuw kid on the block, waar we toevallig een aandeelhouder hebben die Lauwman heet. Maar verder positioneren wij ons inderdaad echt als jonge start-up. Waarbij we gewoon, en we is dan ik en Olivier eigenlijk de kar trekken. En hoe te beginnen, dat is eigenlijk in deze tijd vooral social media. En peilen en polsen, wat slaat aan en wat werkt niet. Want het begint natuurlijk met naamsbekendheid. Mensen moeten je kennen om überhaupt te weten of ze het leuk vinden. En vervolgens is de content heel belangrijk, dat als men het leuk vindt, dan gaan ze zich er verder in verdiepen en gaan ze er ook een willen. En daar zit ook gewoon de uitdaging met een beperkt budget. Want we hebben dan inderdaad wel Lauwman als ondernemer achter ons. Mm-hmm. Maar we moeten het net als elke andere start-up toch met een laag budget doen. Dus dan is creativiteit heel belangrijk. En dat is het voordeel van de Microlino. Iedereen vindt hem leuk. Dus we hebben heel veel influencers en mensen die een groot bereik hebben op de socials. Die eigenlijk zich melden bij ons van, mag ik jullie helpen?
Dat gaat vanzelf.
Dat gaat vanzelf, ja. Vanzelf. Bijna niets gaat vanzelf in het leven. Maar
uiteraard.
En vooral Olivier krijgt daar alle credits voor. Die heeft een fantastisch mooie samenwerking met een bedrijf. Die ons daarbij helpt. En we zijn in no time sinds zeg maar december dat we zijn gestart. Zijn we naar 70.000 volgers op Instagram gegaan. Wat echt een enorm bereik is. Met filmpjes die 30 miljoen keer zijn bekeken. Ja, dat is gewoon heel belangrijk. En daar moet je goed luisteren. Dat zou mijn tip zijn. Waar zit de behoefte? Wie is mijn doelgroep? En hoe bereik ik hen?
Ja, en Instagram is met afstand jullie belangrijkste kanaal? Of doe je ook iets op TikTok? Of?
We doen ook op TikTok. We zien wel dat daar het aantal abonnees ook echt snel groeit. Maar Instagram is nog net iets meer een platform om te converteren. En vooral
gemiddelde leeftijd iets hoger, denk ik.
Ja. Precies, ja. Dus en dat, TikTok is wel heel goed voor de awareness. Want daar zit een wat jongere doelgroep op. Die vinden de Michelino ook allemaal leuk. Dus die vertellen dan vaak wel tegen papa of mama van, ik heb iets gezien. Dus dat werkt absoluut ook. Maar het is eigenlijk en. En we hebben natuurlijk ook een start-up, een pop-up store in Amsterdam geopend. Dat is ook wel belangrijk bij een nieuw product om fysiek tastbaar te zijn voor mensen. Je merkt dat mensen afwachtend zijn. Het is natuurlijk toch een behoorlijke uitgave die gevraagd wordt. Mensen willen echt eventjes kunnen voelen, proeven. Even kijken wat voor vlees in de kuip hebben. Wie zit erachter? Hoe word ik geholpen? Dus ook dat is echt een tip. Ja, zorg dat je er bovenop zit. En laat meteen van je horen. Dus elk signaal, zie het als een koopsignaal. Ondanks dat het dat niet is. En zorg gewoon dat mensen netjes geholpen worden.
En jullie begonnen met z'n tweeën?
Ja.
En nu?
Nu inmiddels zitten we met een team van nog steeds maar 6 man. Wat klein is. Maar we hebben natuurlijk de back-office van een van de importeurschappen van de Lauwman Groep. De NIMAG in dit geval. Waar bijvoorbeeld alle back-end processen zijn belegd. Dus dat helpt wel. Als je daar ook mensen op moet zetten, dan is het natuurlijk meteen best wel een operatie. Maar nu is het vooral mensen in de winkel, proefritten. Iemand die de contacten bijhoudt met de klanten. En een stukje after sales.
Kijk, geweldig om op te horen. Ik kan me ook voorstellen dat je weer in een nieuwe wereld terechtkomt.
Ja, absoluut. Dit maar is echt.
Micromobiliteit is op zichzelf niet nieuw. Maar hoe zie je dat voor je? Is dit nou iets wat aan het groeien is in Nederland? Of?
Ja, het is enorm aan het groeien. De afgelopen 3 jaar is de markt elke keer verdubbeld. Dus je ziet elke keer een groei van 100%. Nou, dat is lange tijd geleden dat met de auto is gebeurd. Je ziet wel dat dat ook is gekomen door vooral het bromfietssegment, dus de L6. Waar bijvoorbeeld de Opel Irox door het Opel-netwerk echt de markt in is gepusht. Maar dat heeft ons enorm geholpen met het maken van een segment. En ook een beetje van het imago afkomen. Dat je natuurlijk in een brommobiel rijdt. Wat soms ook voor minder valide mensen eigenlijk werd geassocieerd. Dus er is in één keer een soort van latente behoefte bloot komen te liggen. En als je eenmaal in Amsterdam rondrijdt, je hebt de gewoonte, Caspar, dan weet je het. Een Tesla van 2.500 kilo met 21 inch velgen en 600 pk, het klopt eigenlijk niet. Hoe elektrisch die ook is, het klopt niet en je hebt er heel weinig aan. Dus het is eigenlijk niet meer dan logisch dat in dichtbevolkte steden er oplossingen worden gezocht voor mensen die een fiets te oncomfortabel of te onpraktisch vinden, of een scooter, maar een auto meteen wel een heel gedoe vinden.
Ja, dat concept kennen we natuurlijk ook een beetje nog van die smartjes, die elektrische smartjes, die kon je ook weer overal weer terugzetten. Dat was dan weliswaar in huur en niet in echt deelmobiliteit, dat is eigendom, maar dat
Daar zitten wij ook nog wel voornamelijk in eigendom. Een van de nadelen is dat de Microlino niet in het systeem staat waar bijvoorbeeld leasemaatschappijen, het JATO-systeem waar leasemaatschappijen hun data uitputten. Dus een leaseprijs of een abonnementsprijs is nog best wel lastig om te maken.
Maar jullie hebben zelf een leasemaatschappij.
Klopt, maar die hebben ook de JATO nodig om de baas te doen. Natuurlijk hebben we de Microlino laten aanmaken. Maar vooralsnog zitten we wel in de aanschafmarkt. Abonnement, leasing is echt nog even een wens voor de toekomst. Ja. Vooralsnog zitten wij ook met Microlino nog in die kopers groep.
Als je nu kijkt zeg maar, naar die start van Microlino, en tegen welke uitdagingen loop je nou echt aan? Want je zegt, nou, dat had ik niet verwacht. Wat zijn nou echt die punten waar je even overheen moet, waar je doorheen moet?
Ja, nou ja, we hadden echt vooral ingezet natuurlijk op Amsterdam. Omdat dat gewoon de meest dichtbevolkte stad van Nederland is.
En hippe mensen.
Klopt, ja. Precies. Ja. En waar je daar echt tegenaan loopt, is de parkeervergunning. Je hebt dus voor ons voertuig een parkeervergunning nodig, waar je er maar één per huishouden krijgt. Dus heb je een auto, kun je eigenlijk geen parkeervergunning krijgen voor een Microlino. En moet je gewoon betalen voor het parkeren. En dat is een enorme domper. En dat is ook gewoon iets wat ik moeilijk te verteren vind. Dat we natuurlijk allemaal willen verduurzamen, we willen vergroenen. Maar dat iets als bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam door een topsnelheid die anders is dan bij een citycar, dat die buiten de pilot valt van het parkeren. Dat is wat topsnelheid en parkeren met elkaar te maken heeft, dat heeft nog niemand mij kunnen uitleggen. Maar dat is wel de harde werkelijkheid.
Dus je moet hem in een parkeervak parkeren. Ja. Je hoeft hem niet zoals een normale auto.
Nee, je mag hem haaks parkeren.
Je mag hem haaks parkeren?
Ja, en je kan hem ook haaks parkeren in de parkeervakken. Ja.
En dat heeft ook weer voordelen, want hij heeft maar één keer een dekenplaat. Ja. En die is niet aan de voorkant.
Ja, ik weet waar je heen wil, Jasper, maar ik ga uiteindelijk het advies natuurlijk niet geven. Maar,
je hoeft geen parkeerbewijs.
Je weet hoe het gaat, maar je blijft correct hier.
Ik denk dat ze gewoon stoppen en dat je toch eventjes dat zie ik natuurlijk ook wel gebeuren. En daarbij ook, ze hebben die tarieven niet voor niks.
Ik kan wel uit de betrouwbare bron zeggen dat ze nog niet zoveel uitstappen.
Hey, en wat gebeurt er nou als je twee Microlino's hebt en je neemt met z'n tweeën één parkeervak in beslag?
Ja, System says no. Dat wordt nog steeds niet, omdat het op kenteken gaat. Kunnen ze natuurlijk niet controleren of jij hem braaf met twee op één parkeervak zet. Of dat je hem toch zo parkeert dat je bijna een heel parkeervak hebt. Dus ik denk dat daar nog een probleem zit. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk wel iets wat je verwacht. Hè?
Nou, je betaalt volgens mij per voertuig en niet per plaats.
Precies.
Er zal een regeltje voor zijn.
Klopt. Maar je ziet in steden als in Parijs dat men al veel meer gaat naar parkeren per gewicht. En dat zou natuurlijk ook al een heel mooi level playing field geven voor citycars. Hè? Of het dan L6 is of L7. Ik denk dat een L7 net iets meer geschikt is om de auto te vervangen, of de tweede auto in ieder geval. Omdat je dan niet echt vast zit aan alleen maar de stad. Dus ik zou zeker opteren voor een systeem waarbij je betaalt voor gewicht. En dat je dus, laten we zeggen 500 kilo of 2000 kilo, 1/4 van het parkeertarief betaalt.
Ja. Nou, nog eens een keertje. Luisteren mensen van de gemeente, beleidsmedewerkers, luisteren naar deze podcast.
Of zijn er mensen die...
En denk, dat is eigenlijk een heel goed idee, dat gaan we doen.
Ja, precies. Of zijn er mensen die enorm goed zijn in petitie starten, dan hou ik me aanbevolen.
Even twee auto's voor op de plek van één. Zijn twee mensen die vervoeren. En als er ergens een probleem is met parkeren, nou, dan is, je noemt Amsterdam, maar Parijs is natuurlijk net zo groot, Londen nog erger.
Ja. Nou ja, eigenlijk elke grote stad, ook in Nederland. Hè. Als je wel eens in Utrecht hier in de buurt binnenrijdt, dan weet je ook eigenlijk niet waar je auto kwijt moet. En ook in parkeergarages, dan kun je zeggen, er zijn parkeergarages. Maar met een beetje creatief parkeren kun je daar ook gewoon twee op één parkeervak zetten. Dus,
Hey, wij komen een beetje aan het einde van... Want ik zou hier nog veel meer van willen vragen, maar dat gaan we niet doen. Want het moet ook een beetje...
Flies. Ik heb eigenlijk toch nog wel even een vraag.
Ja, dat denk ik ook.
Of misschien nog even een paar afsluitende eigenlijk. Redden we dat nog, Jasper?
Ja, dat gaat.
Ik ben eigenlijk benieuwd. Kijk, je loopt door de Lauwman-organisatie heen. Je krijgt er allemaal stappen. Maar hoe zorg je nou eigenlijk dat je jezelf blijft inspireren, blijft ontwikkelen? Heb je daar dingen voor gedaan? Ben je gecoacht? Noem maar iets.
Nou, sowieso is coaching en training eigenlijk, vind ik, een van de belangrijkste zaken die je eigenlijk altijd moet blijven doen. Hè? Ook al ben je 44 of ben je 64, wat mij betreft. Ik vind dat je altijd iemand moet hebben die je coacht of traint, omdat die spiegel is heel belangrijk om je voor te houden. Maar ook je eigen zelfreflectie, gewoon elke dag in de spiegel kijken. Heb ik nou gisteren echt alles gedaan zoals ik het wilde doen? Heb ik het uitgevoerd waar ik trots op ben? En gewoon heel kritisch zijn naar jezelf. En als het antwoord nee is, en dat is, als je heel eerlijk bent, bijna elke dag, dat je zegt, ik had wel iets beter kunnen doen, of ik had iets anders kunnen doen. Ja, als je daar dan mee aan de slag gaat en hulp daarin zoekt om te coachen. Maar ook gewoon dingen aannemen uit de generatie die eraan komt. En daarom vond ik het ook zo leuk om afgelopen dinsdag de studenten in Amsterdam te hebben.
Ja,
ja, daar heb je echt gewoon de jonge generatie die heel anders tegen mobiliteit aankijkt. Ja, en die komt er gewoon aan. Dus ja, om dat advies en die learnings in de wind te slaan, ja, dan zou je wel gek zijn.
Ja, nou, zeg je denk ik heel, zeg je heel mooi. Jasper?
Nou ja, hoe zie jij voor de rest, ik zit hier nog even te kijken, wat is jouw persoonlijke ambitie nog verder?
Nou ja, op korte termijn is die micromobiliteit breder of iedereen bereikbaar maken. Ik vind echt dat we daar Nederland een klein stukje beter en mooier van maken. Ik hou van auto's, hè. Dat is niet gek als je in IVA podcast zit en je hebt op IVA gezeten. Maar juist om die ruimte te geven aan de auto's, zullen we ook naar micromobiliteit moeten kijken. Dat is op korte termijn. En op lange termijn, nou ja, dat coachen en trainen vind ik wel heel leuk. Dus ik sluit niet uit dat ik ooit mijn carrière misschien wel stop als trainer of coach. Als dat zo mag zijn, dan zou ik dat heel erg leuk en heel erg trots zijn.
Nou, daar kan ik wel over meepraten en zeker ook bevestigen. Okay. Dat is hartstikke leuk.
Ja, absoluut. Deze hebben we even opgeslagen, Jasper.
Deze is even opgeslagen, inderdaad. Hey, en dan komen we bij de tips aan. Als je nou stelt, wat wil jij als coach al? Je staat aan het begin van je carrière. Heb jij een tip voor iemand die helemaal aan het begin van zijn carrière staat?
Ja, het is een beetje cliché. Maar alle clichés zijn waar. En dat is toch echt wel blijf bij jezelf. Denk niet dat je groter bent of belangrijker bent dan wie dan ook. En zorg er gewoon voor dat je echt mensen behandelt zoals je zelf behandeld wilt worden. Alleen dan weten mensen dat het uit een goed hart komt. En dat je fouten maakt, dat hoort erbij.
Ja.
Maar het gaat erom hoe je mensen daarna behandelt en hoe je het oplost. En als dat echt tegen je gevoel indruist, doe het dan niet.
Ja. En jij bent nu 44. Hoe blijf je jezelf verder ontwikkelen?
Hoe ik mezelf nu blijf ontwikkelen?
Ja, hoe is tip? Jij bent nu 44, dus op een gegeven moment zijn studenten straks ook een keer op jouw leeftijd. Nou, niet dat je heel oud bent natuurlijk, maar...
Nou, op maandag voelt het zo soms wel. Ja. Nee, ja, wat ik zeg, blijf altijd de connectie opzoeken met mensen om je heen. En vraag echt met een open vizier om feedback. En voel je niet aangevallen, want je kan er alleen maar van groeien. En zo blijf ik me ontwikkelen. En uiteraard blijf ik ook de trainingen en cursussen volgen.
Nou, daar doen we het voor.
Dus nooit uitgeleerd, gelukkig, als IVA-student.
Ja, mooi, goed om te horen. Ja, wij willen jou heel hartelijk bedanken voor jouw komst hier naar Driebergen. En überhaupt ook voor de samenwerking die we met elkaar hebben. De Microlino die we hier een keer hebben mogen uitproberen.
Zeker.
De bedrijfsbezoeken die bij jou mogelijk zijn. En dan ook vandaag. Dus heel hartelijk dank voor je komst.
Jullie heel erg bedankt. Leuk.
Top. Ja, voor de luisteraars thuis of in de auto waar je deze podcast misschien ook mag luisteren. Als je tips hebt of ideeën hebt hoe we deze podcast kunnen verbeteren, mail dan naar podcast@iva.nl. Ook als je mogelijk een volgende gast wil aandragen, laat het ons dan weten.
Hebben we een volgende gast?
We hebben twee volgende gasten.
Twee tegelijk?
Tegelijk. Ja, waar we het nu nog over de mobiliteit over de weg hebben, gaan we het over mobiliteit over het water hebben. En hebben de twee founders, dat zijn twee studenten, zijn dat hier van het bedrijf Walkboats hier te gast. Dus volgende week wordt een nautische podcast.
En gaan we dan weer naar Amsterdam naar een beurs of blijven we gewoon hier in Driebergen?
Wij blijven gewoon hier in Driebergen.
Want die studenten zijn hier ook nog.
Die zijn hier natuurlijk ook. Ja, okay. Zeker weten.
Dus,
nogmaals hartelijk dank. Voor de luisteraars ook hartelijk dank. En tot volgende week.
Tot volgende week.
Graag gedaan, dankjewel.